Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Dominee van Winkelhof uit Den Haag gaat vanmorgen voor en daarom heten we ook in het bijzonder hem hartelijk welkom. Mijn naam is Gerrit den Beste. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik straks na afloop van de dienst hiervoor in de kerk. En als u vragen heeft over onze gemeente of naar aanleiding van de dienst, kunt u straks naar ons toe komen. De organist is vandaag Jaap Mulder. En daarnaast levert ook het combo muzikale medewerking. De collecte is voor steunbehoevende kerken. Een landelijke commissie verdeelt deze financiële steun over NGK-gemeentes die zelf niet rond kunnen komen, vaak omdat ze nog klein of te klein zijn. Zo zorgen grote gemeentes zoals de onze ervoor dat ook kleine gemeentes kunnen blijven voortbestaan. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen bij elkaar en ook tiendergroep 1 staat hier. Maar ik heb daar niets van gezien, moet ik eerlijk zeggen. Die zou normaal boven beginnen. Die zijn op kamp, uiteraard. Je hebt helemaal gelijk. Komende woensdag zullen Arnoud Domisse en Betty Schakel gaan trouwen. Zij willen een zegen over hun huwelijk in een dienst vragen hier in dit kerkgebouw. En deze dienst begint om 7 uur 's avonds, dus 19 uur. En u bent allemaal van harte welkom. Afgelopen dinsdag is Daan geboren. Dat is de zoon van Judith Bobert en Tim Jansen. Wij feliciteren hen en wensen hen God zegen toe. Daarnaast willen we ook gelukwensen brengen aan Renate en Peter Bobert, de grootouders. Na deze dienst is er koffie drinken. En vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu Psalm 92, vers 1, 2 en 3. En na een moment van stilte, votum en groet zingen we eigen bundel 182. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
een moment stil zijn voor het aangezicht van God. Onze hulp verwachten van Hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Genade voor u en voor jou van God, onze Vader, en ook van de Heere Jezus Christus. Amen. We gaan nu dat lied zingen. 82, welkom, welkom in ons midden.
Morgen, mijn naam is Jaap Mulder en ik ben verkouden. We hebben drie groepen nodig, dames en heren. Groep 1, aan mijn rechterhand, voor de kijkers links. Groep 2, het middenvak en wat daarachter mogen zijn. En groep 3, wat er overblijft.
Een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot een eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van uw wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Gedeelte wat ik wilde lezen. We kunnen nu weer zingen uit de eigen bundel, nummer 33, door uw genade Vader. Thank you. Vader in de hemel, we zijn hier bij elkaar gekomen omdat wij geloven dat u in ons midden bent en ook wilt zijn. Omdat u ons middelpunt bent. Omdat in ons hele leven alles gaat om u. En in het bijzonder ook in deze kerkdienst. Ik wil u danken dat wij mogen weten dat u een God bent. Zozeer met zichzelf bezig is, maar die vooral gericht is op wat hij heeft gemaakt op mensen. En zo lezen wij dat u wilt wonen bij mensen. Soms is het voor mensen al moeilijk om bij elkaar en met elkaar te wonen, om met elkaar om te gaan. Maar u bent een God die bij de mensen wil wonen, zo dichtbij mogelijk. En dat geloven we ook, nu op dit moment. Dat u door uw geest hier bij ons bent. Zoals Jezus ook in het midden was van de discipelen, toen ze hem niet zagen, maar ineens was hij er. Maar hij was daarvoor er ook al. En zo hebt u ook beloofd, Heer Jezus. En u zult zich echt niet vergissen dat waar twee of drie in uw naam bij elkaar zijn, dat u daar ook bent. En we zijn nog met veel meer mensen dan met twee of drie. En daarom, Heer, wilt u ons helpen dat wij niet met allerlei andere dingen in ons hoofd of in ons hart bezig zijn, maar dat we helemaal doordrongen mogen zijn van dat feit. Dat u bij ons bent, onafscheidelijk. En dat onze God een mensengod is, die vol is van liefde en barmhartigheid. Dat u ons helpen dat dat heel dicht bij ons staat, ook deze ochtend. Dat alles wat we doen, van u stil zijn of zingen, of met elkaar bidden, zoals nu, of lezen, of luisteren naar wat woorden uit de Bijbel, dat het alles mag zijn, Heere, tot eer van u en tot opbouw van ons geloof. Daarom vragen wij om uw zegen, die onmisbaar is. In Jezus' naam. Amen. Kinderen van de Bijbel en de tienergroepen, die gaan nu naar boven of beneden, dat weet ik niet, maar ze gaan. Kijk naar boven, want veel beneden is hier, dacht ik niet. Elke zuur zal een gedeelte met ons lezen uit Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 23.
Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf, aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Paulus dankt hier, lezen we. En hij schrijft, daarom dank ik God onophoudelijk. Waarom dankt hij God onophoudelijk? Nou, dat lees je in de voorgaande versen. Het is een beetje veel om dat nou allemaal te gaan lezen. Maar Paulus zegt daar heel mooie dingen over wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Talrijke geestelijke zegeningen. Daarmee zijn we gezegend. We zijn uitverkoren. We zijn voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te zijn. We zijn door zijn bloed verlost. Onze zonden zijn vergeven. God heeft ons het mysterie onthuld van Christus. En zo noemt Paulus een heleboel dingen. Maar ik weet niet hoe het met u en met jou is als je Efeze 1 leest. Het is wel een beetje veel. Allemaal van die geweldige woorden en termen. En dat doet me denken aan een film die ik wel eens heb gezien over Amerikaanse zendelingen die naar het oerwoud gingen om daar het evangelie te brengen aan mensen die nog in heel eenvoudige, zeg maar primitieve omstandigheden leefden. Die Amerikaanse zendelingen brachten allerlei moderne dingen mee. Ik noem maar wat, scheerapparaten, radio's, fotocamera's, al zulke soort dingen. En die mensen die daar leefden, in dat oerwoud, wisten natuurlijk niet wat ze daarmee konden. Ze gingen er helemaal verkeerd mee om. En ze schrokken ervan als zo'n apparaat ineens ging werken. Dus je zou kunnen zeggen, ze kenden de kracht niet van de geschenken die zendelingen voor hun meenamen. Zo kan het ook met ons gaan. Dat wij soms de kracht, de zegening niet kennen voor de geschenken, de cadeaus die de Heere God aan ons geeft. En ik moet eerlijk zeggen dat mij dat gevoel een beetje bekruipt als ik zo'n gedeelte lees als van Paulus in Efeze 1. Daar staan zoveel, ja, hoe moet je dat zeggen, maximum geladen woorden in. Op één bladzijde dat je denkt van jongens, wat moeten we daarmee? Zoveel. Ga maar na, je bent door God uitverkoren. Wat betekent die term uitverkoren? Daar begint het al mee. Je bent een zoon, een dochter van God. Je hebt verlossing, vergeving gekregen. Oh ja, je bent ook nog verzegeld met de Heilige Geest. Verzegeld, Heilige Geest. Wat moeten we daar allemaal mee? Nou ja, Paulus die snapt het ook al als die dat schrijft allemaal. Hij beseft dat al die woorden bij mensen een beetje moeilijk doorkomen. En daarom zegt hij van nou, daarom vanwege al die zegeningen, dank ik in ieder geval eerst God. En ik denk ook aan jullie, zegt hij. Dat al deze dingen bij jullie mogen doordringen. Ik bid voor jullie opdat God jullie een geest van inzicht, hebben we gelezen, inzage zal geven in die openbaring van God. En dat zeg ik een beetje in mijn eigen taal. Dat we een beetje mogen snappen wat die geschenken, die zegeningen van God nou eigenlijk betekenen voor ons. Dat we ook een beetje thuis zijn in die schatkamer van God. Inzicht en wijsheid. Dat staat in vers 17. Je moet de Bijbel maar erbij houden. Dat kan nooit kwaad in de kerk, sowieso. Dus een beetje meelezen, hè? Dat is wel goed. Inzicht en wijsheid. Inzicht, dat noem ik eigenlijk ja, je ontvangstvermogen. Je antenne. Je kunt best in de kerk zitten. Ik heb zo, in mijn hele leven zit ik al in de kerk. En ik voel wel eens dat ontvangstvermogen, dat werkt niet helemaal goed. Je moet natuurlijk ook een beetje kunnen zenden, zoals ik nu doe. Als je in de kerk zit, ja, soms vraag je wel eens aan mensen van waar ging het nou eigenlijk over? Dan kunnen ze het niet meer navertellen. Maar ja. Dus een beetje aan werk, hè? Ook zelf bidden. Wat voor Paulus voor jullie bidt, voor ons ook bidt. Dat het mag doorkomen. En die openbaring, dat is helemaal niet zo'n moeilijk woord, dat betekent gewoon wat God ons wil vertellen. Wat God wil dat wij zullen snappen, deze ochtend. Dus dat je ook weet wat er in die schatkamer voor je is weggelegd en hoe het werkt. En Paulus, die verbindt daar een mooie belofte aan. Als je dat nou voor elkaar hebt, dan zegt hij, nou dan leer je God kennen. God is voor veel mensen een raadsel, voor heel veel christenen trouwens ook best wel. Dan weten we ook niet, echt kunnen we ook lang niet alles weten van God. Maar je kunt God wel kennen. Ten diepste wat er in zijn hart leeft. Dus het is niet alleen maar informatie in de kerk en ook deze ochtend, maar het is vooral een relatie kennen heeft alles te maken met een relatie. En dan zegt Paulus, van, nou, dan gaat er een lampje branden in je hart. Je kunt allerlei mooie dingen horen als er uit de Bijbel wordt gelezen of in een preek. Maar als het lampje niet brandt, blijft het een beetje duister in je hart. En dan zegt het je niet veel. En Paulus zegt, door het gebed gaan de lampjes branden. En dringt het door wat al die woorden betekenen. We zeggen dat, het is een aha-erlevenis of er wordt iets getriggerd. Nou, als dat inzicht in die openbaring, als we dat krijgen, wat kom je dan aan de weet? En Paulus is echt wel heel systematisch hoor. Hij zegt, dan gebeuren er twee dingen. Hij zegt, dan ga je inzicht krijgen in die erfenis, in dat erfdeel. Of zoals het hier staat in de nieuwe vertaling, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Dat staat eigenlijk dat het gaat om de erfenis, het erfdeel. En in vers 19... dan kom je er ook achter hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dus die dingen moet je even onthouden, hè? Die erfenis en die kracht. Die twee dingen. Een erfenis, nou daar vind je in de Bijbel heel wat voorbeelden van. Van mensen die een erfenis krijgen, ik kan er meerdere noemen, maar ik noem er maar één. Bijvoorbeeld Isaac, zoon van Abraham, die wist dat hij een groot bezit zou krijgen als hij volwassen was geworden. En zou hij de rijkdom van zijn vader Abraham krijgen? Dat scheen niet niks te zijn, want er staat in de Bijbel dat Abraham rijk was. En dan zou hij de leider van die grote groep mensen rondom Abraham zijn. Hij werd de vaandeldrager, zou je kunnen zeggen. En zo ging het ook ongeveer in de Romeinse wereld, waarin Paulus leefde. De zoon volgt vader op, neemt het familiebedrijf over, krijgt de verantwoordelijkheid, krijgt het bezit, de grond, het huis, het personeel, kapitaal, noem maar op. En hij zet daarmee het bedrijf van zijn vader voort. En dan zegt Paulus van Jezus, die heeft ook zoiets gekregen. Een erfenis van zijn hemelse vader. En wat zou dat nou inhouden? Dat is een vraag, even een controlevraag. Wie weet wat dat inhoudt, die erfenis die Jezus van God de Vader heeft ontvangen? Staat in hoofdstuk 1 vers 10. Maar doe toch maar, anders kan de preek niet verder. Nee.
Alles wat in de hemel en op aarde is.
Klopt. Alles, zou je kunnen zeggen, wat in de hemel is. Nou, wat dat allemaal is, dat weet ik niet zo goed. Maar wat op de aarde is, daar weten we wel wat van. Dus dat is wel heel veel. De hele schepping dus. Ik weet niet hoe het met u is, maar dat vind ik een beetje onvoorstelbaar veel. En meer nog, Paulus zegt, dat krijgt niet alleen de Heer Jezus, wij krijgen dat ook. Jezus is niet zo dat hij zegt van dat hou ik lekker voor mezelf. Maar dat deelt hij met ons. Dat staat in vers 11 van hoofdstuk 1. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld. Dat staat in een paar woorden dat wij dus alles zullen krijgen wat Jezus ook krijgt en heeft gekregen. Dat is wel heel erg veel. Wat mij verder opvalt in zo'n gedeelte, dat is dat Paulus de hele tijd heeft over jullie en over ons. Dat doe ik ook. Maar er is eigenlijk één woord voor en dat is wat wij hier met elkaar zijn. Nou, dat is een kerk, een gemeente. We zijn geen losse individuen, maar we zijn mensen die in gemeenschap met elkaar leven als het goed is. Gemeente dus. Dat betekent, gemeente, dat betekent dat zijn de mensen die door God geroepen zijn om dat allemaal te krijgen. Het staat in vers 22. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, de gemeente. En dan vraag ik, wat is nou eigenlijk de status van de gemeente? Wie zijn wij nou eigenlijk? Wat is nou ten diepste je identiteit als kerk? Nou, Paulus zegt daar wel wat over, een paar hoofdstukken verder. Paulus noemt de gemeente de bruid van Christus. Dat is de status van de kerk, maar dan maar heel concreet, de kerk hier in Eindhoven, de bruid van Christus. En als wij zeggen en belijden dat de Heer Jezus Gods koning is, en dat doen we, dacht ik, dan is de bruid dus de koningin die naast hem staat. Dat beeld, dat vind ik een heel mooi beeld. Er wordt ook ergens in de psalmen over gezongen en geschreven. De dag dat koning Salomo koning werd, staat zijn vrouw naast hem, koningin. Ziet er net zo prachtig uit als hij. Paulus zegt ook van, hij denkt nog even door, ja, maar de gemeente is eigenlijk ook het lichaam van Christus. Dat ligt heel dicht bij elkaar, hè? Man en vrouw, Genesis, het scheppingsverhaal, dat ze één zullen zijn in alles. Het lichaam. En Paulus zegt, Jezus is het hoofd van het lichaam. De man zal de vrouw aankleven, staat er in Genesis, en ze zullen in alles één zijn. Aankleven, je kunt ook zeggen, aan elkaar gehecht zijn. En zo mag je zeggen dat de Heer Jezus, die dus de man is van de bruid, dat hij ons aankleeft. Onlosmakelijk. Daarmee wil Paulus dus zeggen, Jezus en zijn gemeente, de kerk, ze zijn onafscheidelijk. U kent vast wel het verhaal van Saulus op weg naar Damascus. Met die lichtflits en zo. Dat hij op de grond valt. En dan vraagt de Heer Jezus aan Saulus, waarom vervolg je de gemeente? Nee, dat klopt niet, hè. Zie ik al een paar vraagtekentjes hier en daar. Dat klopt niet. Jezus zegt, waarom vervolg je mij? Dus Jezus zegt eigenlijk, wie de gemeente vervolgt, of wie iemand van de gemeente, u, jou, pijn doet, vervolgt, nou, dat doe je mij aan. Waarom vervolg je mij? Daaruit mag je afleiden dat de Heer Jezus zo gehecht is aan de kerk en aan een ieder van ons, van u persoonlijk. Dat betekent dus wat van hem is, wat hij van God krijgt, nu en in de toekomst, is ook van u en van jou. Alles wat in de hemel en op de aarde is. Kijk, dat vind ik nou zo'n geschenk waarvan ik zeg ja. Daar kun je wat mee. Maar je kunt nog niet helemaal overzien wat dat allemaal inhoudt. Maar dat zal vast wel komen. Maar ik merk dat er wel een beetje lampjes gaan branden hier. En nog één, ja, dan moet ik ook nog even zeggen. Nog één ding eigenlijk over de gemeente. Of wat Paulus hier schrijft, hè, in hoofdstuk Evers 22, heeft alles aan zijn voeten gelegd. Is dat zo? Volgens mij zijn er twee uitzonderingen. Twee uitzonderingen waarvan je kunt zeggen dat heeft God niet aan de voeten van Jezus gelegd. Wie kan er tenminste één noemen? Dat is moeilijk, hè? De dominee die vragen stelt tijdens de dienst. Dat vind ik ook moeilijk. Het staat in Korinthe dat God is niet aan de voeten van Jezus gelegd. Dan zeg je, ja, dat is natuurlijk logisch. Maar er is nog iets wat niet aan de voeten van Jezus is gelegd. Dat is de gemeente zelf. Dat is de gemeente zelf. Want ik zei daarnet al, de gemeente, dat is de vrouw, de koningin naast hem. En er staat nergens dat wij als gemeente aan zijn voeten zijn gelegd. Of onder zijn voeten zijn gelegd. Het staat er eigenlijk nog sterker in vers 22. Het is eigenlijk andersom. Jezus is aan de gemeente gegeven. Dus het is eigenlijk andersom. Hij is een dienstknecht geworden. Hij heeft zich aan ons gegeven. In Genesis staat dat andersom, hè? Eva werd aan Adam gegeven als hulp. Maar hier is het andersom. Hier is de Heer Jezus aan zijn vrouw gegeven, aan de gemeente, als een dienaar, aan mensen zoals u, jou en ik. En ik vraag, waarom doet God dat? Nou, de Bijbel is er eigenlijk heel eenvoudig in, omdat God ontzettend veel van mensen houdt. Omdat God niets mooiers, niets kostbaarders vindt in de schepping dan zo'n groep mensen, zoals hier bij elkaar, die zeggen, wij zijn weg van Jezus. We willen van hem leren, we willen hem volgen. En we willen graag dat met elkaar doen en een gemeenschap vormen. Daar mag je zelf van genieten. En de Heere God, die geniet daar ook ontzettend van. Klinkt een beetje menselijk. God die geniet. Maar waarom zou God niet van ons mogen genieten? De Heere verheugen zich in zijn schepping, zingen we in een psalm. Nou, dat betekent dat de Heere God zich ook op dit moment in ons mag verheugen. En dat doet hij volgens mij ook. Dat was dus over dat erfdeel. Tweede wat je moet weten, zegt onze vriend Paulus, dat is die megakracht, want dat staat er. Er is ontzettend veel kracht nodig om een trein in beweging te krijgen. Of om een raket te lanceren. Mislukt ook wel eens. Maar wat een kracht. U kijkt naar het journaal, merk ik. Wat een kracht is er wel niet nodig om een dood menselijk lichaam weer levend te maken. Onvoorstelbaar. Dat staat ver van ons af. De kracht van God waarmee Jezus werd opgewekt. En toch brengt Jezus dat heel dicht, toch brengt Paulus dat heel dichtbij. Want hij zegt dat niets minder dan diezelfde onvoorstelbare kracht waarmee Jezus werd levend gemaakt. Ook in eenvoudige mensen zoals u en ik. Aanwezig is. Paulus zegt, Jezus was dan dood. Maar jullie zijn eigenlijk ook dood, geestelijk van nature. Door onze zonde. Er kwam een geweldige muur, een scheiding tussen God en ons door onze zonde. En daardoor verklaart God ons failliet, dood. En daarom is niets minder dan diezelfde kracht waarmee Jezus weer levend werd nodig om van ons weer levende mensen te maken. Misschien vergis ik me, maar ik vind toch wel vaak dat christenen een beetje als toeschouwers naar Jezus kijken. Als buitenstaanders. Ja, Jezus deed wonderen. Ja, hij had die kracht. Ja, hij is Gods zoon. Hij liep over water. Doe dat maar niet na. Jezus werd levend uit de dood. Maar wat mensen, wat wij dan vaak zeggen, dat is ja, maar wij zijn Jezus niet. Ooit wel eens gezegd? Of ooit wel eens gehoord? Denk het wel. Wij zijn Jezus niet. Nee, dat is ook zo. Maar de kracht van God in Jezus is wel dezelfde kracht in u en in jou. Daar is geen verschil in. Want God heeft maar één geest en dat is de Heilige Geest. Hij heeft er niet meer. Dat is dezelfde. De geest van Jezus is ook in ons. Daar moet je maar eens over nadenken. En om ons helemaal tegemoet te komen werd Jezus een mens als wij. Om ook maar te laten zien van mensen, het is niet onhaalbaar. En wat deed Jezus? We weten, hij is een koning, maar er stond voor hem geen troon klaar. Integendeel, Jezus zonk dieper en dieper en dieper, zegt Paulus, tot hij een slaaf werd. Meer nog, Jezus werd door de mensen gerekend tot het laagste van het laagste in deze wereld. Tot een crimineel. Want de dood aan het kruis was de dood voor de ergste criminelen. Dieper kun je niet vallen. Paulus zegt dat Jezus voor ons tot zonde werd gemaakt. Dat betekent eigenlijk gewoon in gewoon Nederlands. Jezus ja, werd bij het tuig van deze wereld gerekend. De mensen waarmee de wereld afrekent. Dat was het oordeel van mensen over Jezus. Dieper kun je niet vallen. Maar Paulus zegt daarna heeft God hem ook weer levend gemaakt. En zo diep als hij was gevallen, zo hoog heeft God hem een plek gegeven. De allerhoogste plaats die er voor een mens is weggelegd. Ja, de aarde is te klein, dus werd Jezus verheven tot in de hemel. Aan Gods rechterhand, heel dicht binnen handbereik van de Heere God zelf. En als God zo iemand, zo'n heftige crimineel, kan en wil redden uit de dood en nieuw leven kan geven, zou het dan onmogelijk zijn om het ook voor u en voor jou te doen? Daarom zeg ik, leef niet beneden je stand. En zeg niet altijd maar, ik ben Jezus niet. Nee, ik ben ook u niet, ik ben mezelf. Of je moet ook niet zeggen, ik ben maar zwak en zondig en God kan niet veel met mij. Mensen geven je soms wel eens die indruk, dat weet ik wel. Mensen zenden wel eens signalen uit van, ja, wat moeten we met jou? We slaan jou maar over. Maar God doet dat niet. Bovendien spreekt Paulus je lijnrecht tegen. Hoe overweldigend groot die krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dat is de enige eis. Ons die geloven, gelooft u? Geloof jij? Nou, dan is die kracht ook in u en in jou werkzaam. Mensen moeten niet onze maatstaf zijn. Jezus is je maatstaf van wat God met een mens kan doen. En die kracht is ook werkzaam in ons. Want Jezus is immers in je. En jij bent in hem. Ja, weet je toch? Dat zei ik daar straks. Je bent onafscheidelijk. Jezus is zo aan ons gehecht. Is Jezus krachteloos, machteloos? Nee, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Hij kan alles. Maar dan mag je ook niet van jezelf zeggen dat je zelf krachteloos bent of dat God niks met je kan. Want je bent onafscheidelijk van Jezus. Ik in hem en hij in mij. Dat geldt voor ieder persoonlijk en dat geldt ook voor elkaar, met elkaar als gemeente. Ooit wel eens je lichaam in bed laten liggen omdat het nogal moe is. En je hebt tegen je hoofd gezegd, ga jij maar naar de kerk, ik blijf in bed liggen. Dat is natuurlijk nonsens. Dat is onzin. Maar dat is wel de logica bij het beeld van het lichaam. Waar ik naartoe ga, daar gaat Jezus ook naartoe. Waar Jezus is, daar ben ik ook. Dan kun je al die dingen wel zeggen en horen. Maar Paulus zegt, laat dat wel met gebed gaan als je daarover denkt. Want om deze dingen te snappen, te begrijpen en ze ook toe te passen, ze mee te nemen in je leven, heb je wel die geest van wijsheid en inzicht nodig. Dus dat is wel heel hard nodig. Over die kracht, en dat is het laatste. Als je deze dingen weet, en ze dringen door, zoals Paulus zegt, dat hij dat zo graag wil, daar bidt hij voor, daar bid je nou ook zelf voor. Dan komt die kracht van Jezus vrij in jou persoonlijk en ook in de gemeente. Opeens, misschien ken je dat wel, dat gevoel, gaan dingen tot leven komen waarvan je eerst helemaal niet wist dat het in je zat. Misschien kun je wel eens hebben dat je ineens een woord hoort uitgelegd worden, dat je al je hele leven kent en dat je ineens merkt van, hé, nou snap ik het. En nou ga ik er dit mee doen. Dan staat het opeens doordringt dat er een lampje gaat branden. Dan komt er iets tot leven. Dat is nou wat er in de Bijbel wordt bedoeld van dat gebed van Heere God, maak mij levend. Dat voel je ook. Niet alleen maar informatie, maar ook relatie. Dat kun je ook merken in je eigen geloof, maar ook in de gemeente. Gemeente zijn kan ontzettend routinematig zijn. Maar als de geest leven geeft, dan ga je opeens merken, de routine houdt op. Er gaat iets in beweging komen. Ik hoop dat u dat een beetje kent en herkent, dat gevoel en die ervaring. Je kunt zo met jezelf te maken hebben, met je eigen kracht, dat je eigenlijk niet meer goed weet wat Gods kracht nou eigenlijk is. Je weet wel wat je zelf kunt of niet kunt, maar weet je nou ook wat God kan in je leven en in de gemeente? Onze grens is eigenlijk onbewust ook vaak Gods grens, denken we. Dat zeg je zo niet, maar dat lijkt vaak wel zo. Onze plannen, onze inzichten, onze bekwaamheid, onze meningen. Misschien ook je bekwaamheid om dingen te regelen en te plannen. Risico's en verrassingen uit te sluiten. Kunnen de kracht van God in de gemeente in de weg staan? Als we dat allemaal tot in detail regelen en plannen. En ik ken de gemeentes meer dan één wel van binnenuit. We zijn niet zo weg van verrassingen en het gevoel van onveiligheid. Ik zou zeggen... Laat in de gemeente ook eens wat dingen gewoon liggen van hoe het gaat. Zo gaat het. In mijn gemeente werken we ook samen met Ghanezen. De eerste keer was het ontzettend spannend. Want wij wilden alles regelen. Een hele tijdbalk, hoe het allemaal moet in de kerk. En wie dan opkomt en wie afgaat. Die Ghanezen, die zaten er helemaal niet mee. Dat zien we allemaal wel. Dan denk je, dit wordt niks. Nou, het werd van alles. Vol verrassingen. Maar ken je dat een beetje? Dat we als gemeente de dingen vaak zo vol plannen. Tot op de seconde bijna. En oh, wat een paniek als het anders gaat. Daar moet je helemaal niet bang voor zijn. Zo gaat het toch ook thuis? Vader, moeder, kinderen. Ja, je weet nooit precies wat er allemaal gaat gebeuren. En volgens mij staat er in de Bijbel dat we als gemeente eigenlijk ook een gezin zijn. Hè? Ook een familie. Dus het moet een beetje net als thuis toegaan. Al vind ik best wel dat er nu dan moet worden afgewassen en zo. En een rommel moet worden opgeruimd. Mogen dingen ook gewoon eens fout gaan? En kijk dan, wacht maar eens af wie er dan op inspringt en wat er dan gebeurt. En lach er maar om. Nou ja, ik bedoel het allemaal niet zo grappig, maar Geloven in God, broeders en zusters. Je moet voor God ruimte laten. Geloven in God, gemeente zijn ook, is niet altijd risicoloos. En dat maakt het, kan het zo leuk maken. Het is toch ook trial and error. Mag dat ook in de gemeente? Durf je los te laten om houvast te krijgen aan God? Misschien moet je je stappenplan ook eens loslaten. De gemeente van Den Haag, ik was het toen net, of geloof nog net niet, hadden ze een stappenplan, het werkte niet. Toen hebben ze het losgelaten en toen werkte het. En achteraf zeiden we van, hé, dat is eigenlijk precies ons stappenplan. Maar dat wisten we al lang niet meer. Misschien moet je dingen maar gewoon openlaten, vaker. En tegen de Heere God zeggen, Heere God, we weten het niet, we plannen het niet. Maar wilt u antwoorden, wilt u hierin voorzien? En dan moet u maar zeggen, na een tijdje, voelde dat nou veilig of onveilig? Hoe zijn de dingen nou eigenlijk goed gekomen? De Heere zegene zijn woord. Die twee dingen dus, hè? Erfdeel en die kracht van God. Daar wil Paulus voor gebeden hebben, dus dat zullen we straks ook nog maar doen. Amen. Daarna gebed.
En weer zijn daar die drie groepen voor nodig, dames en heren. U wordt ingeschakeld. U weet uw nummer nog. Prima. Groep 1 zingt mee met Lotte. Groep 2 zingt mee met Annemarie. Groep 3 zingt mee met Johan. We doen eerst even muzikaal inleiden. Dan zingen we drie keertjes unisono. Dan weten we echt zeker, zo is de melodie. En daarna doen we drie keer in kanon.
Ik mag met jullie bidden. Ik merk dat het nogal een waslijst is en dat ik het best spannend vind. Dus ik denk, ik zeg dat gewoon maar even. Dan ben ik het alvast een beetje kwijt. In ieder geval gaan we eerst danken voor de geboorte van Daan. En voor het feit dat het allemaal goed is gegaan en dat het een mooi ventje is. We gaan ook voor hem bidden. Er zijn wat onduidelijkheden op de echo's en dat wordt morgen verder onderzocht. Verder gaan we natuurlijk ook bidden voor het huwelijk van Arnoud en Betty Schakel. Dat het echt een feestelijke dag mag worden, woensdag. We bidden voor Elsbeth en Walter. Jullie hebben over hen in de contactsleutel kunnen lezen. Ze hebben besloten om een nieuwe taak op zich te nemen als lid van een team in Oman. En daar om taalstudenten te gaan coachen. Het verlangen om te werken onder de moslims, dat is groot en dat willen ze graag doen. En zoals ze zelf zeggen, het is een menselijke zoektocht waarin onze oren geopend zijn om Gods stem te verstaan. Verder willen we ook graag bidden. Ik weet niet of ik het goed zeg. Eklas Al-Saifi? Is dat de goede? Eklas, ja. We zien er op het moment weinig in de kerk. En dat heeft met een moeilijke thuissituatie te maken. En daar willen we graag bij de Heere God brengen. We bidden ook voor Marie-José de Vos. Er zijn bij haar wat vlekjes op de lever geconstateerd. En er zijn al onderzoeken naar geweest. En het is nog steeds onduidelijk wat dat is. En op 23 april zal er een leverpunctie zijn waarvan we hopen dat dat meer duidelijkheid zal bieden. Verder bidden we ook voor Margreet de Boer. Bij een bevolkingsonderzoek is gebleken dat het niet goed is met haar borsten. En daarvoor wordt ze woensdag geopereerd. Nou, daarnaast is het deze zondag ook een zondag waar we denken aan de gezondheidszorg. En ik denk dat dat hier in alle facetten heel goed bij past. En ik wil daar ook een moment voor stilte voor nemen dat we vooral ook denken aan mensen die in de gezondheidszorg werken. En dan zowel op lichamelijk gebied, maar ook op geestelijk gebied. Als je merkt wat maatschappelijke werkers tegenkomen aan geweld, aan verslavingen, aan... je kan het zo gek niet bedenken. Ik denk dat iedereen wel mensen in zijn omgeving weet die daarmee te maken hebben. Nou, laten we dan in een moment stilte daar de tijd voor nemen. Laten we bidden. Lieve, trouwe God. Het is zo ontzettend goed als er soms zoveel over je heen lijkt te komen. Dat we gewoon naar u mogen gaan. Dat we weten dat u daar bent. Dat u luistert. En dat u een kracht in ons hebt gegeven. Die zo ontzettend veel groter is als we denken of beseffen. Vader, en eigenlijk willen we dan eerst maar om vergeving vragen. Dat we vaak zo ontzettend klein van u denken. Dat we over u denken zoals we over de grenzen van ons eigen bestaan denken. Dat u niet groter bent. Dat u ook binnen die grenzen hoort te zijn. En Vader, en dank u wel dat u ons ook vanmorgen weer hebt laten horen. Dat u echt veel groter bent. En dat we daar vol verwachting van uit mogen gaan. Dat we vol verwachting naar u op mogen kijken. En zeggen, Vader, die grenzen van u, die willen we zo graag zien. Die kracht van u, die willen we zo graag ontdekken. Wilt u dat laten zien in onze gemeente. Zoals we hier vanmorgen ook met z'n allen zitten. Wilt u iets daarvan openbaren? Wilt u iets daarvan in onszelf die lichtjes laten gaan branden? Dat we werkelijk mogen ontdekken van, wow, is het zo? Onze God is zo ontzettend groot. En dank u wel dat we bij u mogen horen. Dank u wel dat we één met Christus mogen zijn. Zijn bruid. Het is zo ongelooflijk. Dank u wel voor dat geweldige wonder. En zo willen we u ook danken voor het geweldige wonder van de zoon van Judith en Tim. Dank u wel dat u ze zo'n mooi ventje hebt gegeven. En dank u wel dat Peter en Renate daar ook heel trots op mogen zijn. Wilt u hen zegenen en met hen zijn? Ook als er straks wat onderzoeken komen rondom de echo's. Vader, dat willen we ook vol vertrouwen in uw handen leggen. Zo willen we ook bidden voor Arnoud en Betty. Eigenlijk willen we u gewoon vragen of u woensdag maar de ceremoniemeester wilt zijn. En als u de regie in handen heeft, dan wordt het een geweldig feest. En daar willen we nu alvast voor danken. Wilt u zo ook Elsbeth en Walter zegenen en leiden? Wilt u hen bevestiging geven in de besluiten die ze genomen hebben, zodat ze weten dat ze op het goede spoor zitten? En wilt u ze zegenen met wijsheid en energie bij de uitvoering daarvan? Lieve Vader, zo willen we ook bidden voor Eklas en de moeilijke tijd waar ze doorgaat. Wilt u haar wanhoop zegenen met hoop? Wilt u haar verdriet zegenen met vreugde, zodat haar rouwklacht veranderd wordt in een rijdans? En dat er geen angst meer zal zijn, maar vrede. En we bidden u ook voor Marie-José en natuurlijk ook voor Nico en Hans en Margiel. Wilt u met haar zijn als ze de leverpunctie krijgt? Vader, u heeft haar in uw handen. En vol vertrouwen willen we naar u opzien. Wilt u maken dat het goed is? En wilt u zekerheid geven als er spanning is? Wilt u rust geven als er onrust is? Dat wil u ook bidden voor Margreet. Wil u danken dat er bevolkingsonderzoeken zijn en dat manieren zijn om op tijd bij achter dingen te komen? Dank u wel dat u ons wat dat betreft ook zegent met zo'n geweldig medisch systeem. En wilt u hierin ook bij Margreet zijn? En als ze dinsdag naar het ziekenhuis gaat, dat ze hand in hand met Jezus het ziekenhuis mag inwandelen. En weet dat u met haar meegaat. Wilt u de handen van de specialisten ook zegenen en maken dat alles goed is? Vader, zo willen we u in stilte ook bidden voor mensen die in de gezondheidszorg werken, in maatschappelijk werk, in psychiatrie. Ieder van ons kent wel mensen in zijn omgeving. Die willen we graag voor uw troon brengen in een moment van stilte. Dank u wel, Vader, voor al die namen. Dank u wel dat u ze allemaal kent. Dat u hoort. En dank u wel dat we dit voor u mogen brengen in de verwachting van onze erfenis. Die u voor ons klaar hebt liggen. Een erfenis die zo groot is dat we er alleen maar met open mond naar kunnen kijken. En dank u wel dat u ons dat geeft door uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Die aan het kruis gegaan is en opgestaan. En hij leeft tot in eeuwigheid. Amen.
Collecte die wordt nu gehouden. Ik dacht, dat weet iedereen wel, dat gaat vanzelf. Maar klein verrassing, ik probeer het al even, maar moet toch weer ingegrepen worden.
Thank you. Thank you.
einde van deze dienst mogen wij de zegen van de Heere God. Oh, sorry. Dat staat niet op de liturgie. Wat in de Bijbel, de zegen van God die maakt rijk. Nou, dat gevoel heb je misschien wel, maar wat we uit Efeze 1 hebben gelezen is zoveel. Maar iedere dag mogen we daar iets meer van ontdekken. En daarom zegt Jezus ook dat Hij met ons zal zijn alle dagen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Thank you.